is ons gebleken, gemeente, dat velen gedacht hebben aan onze jaardag die we in de vakantie hebben mogen vieren. Het is een behoefte om daarvoor hartelijk dank te zeggen. Onze hulp staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij tezamen Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Als wij aan de morgen van deze uw dag elkander weer mogen ontmoeten, als gemeente en herder en leraar, voor uw heilig aangezicht zeggen wij u dank, Heere, voor al het goede dat gij hebt willen schenken in allerlei opzicht, zo voor de arbeid als voor het persoonlijke leven en voor de rust die gij hebt willen geven. Er is zoveel wat wij niet kunnen opsommen, want van dag tot dag overlaat gij met weldadigheden. Er is zoveel wat getuigt van uw bijzondere zorg in allerlei opzicht. We denken aan degenen die in deze tijd van examen voor hun examen mochten slagen. Heere, gij geeft dat ook de arbeid vervuld mocht worden op de velden. En tegelijk hebt gij doen beseffen hoe afhankelijk wij in alles zijn van uw zorg. Want het kan alles groeien en bloeien, maar indien gij geen gelegenheid en tijd geeft om te oogsten, dan ligt het hooi te verteren in het water. Zo zijn wij in alle dingen er met onze neus weer opgedrukt, hoe gij alles draagt en hoe wij nodig hebben in afhankelijkheid van u, alle dingen van u te vragen en te begeren. O, dat wij op al deze dingen merken, want gij spreekt tot de mensenkinderen door uw naam uit te roepen in het rijk der natuur. Maar we zijn zo blind en zo doof dat wij niet verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Daarom zet uw woord voor ons, opdat wij daardoorheen mogen zien onder de onderwijzing van uw geest in het rijk van uw werken, en alzo uw goedertierenheid mogen erkennen. Heere, u de dank daarvoor dat wij weer mogen zijn met elkander in dit bedehuis op deze dag, om uw woord te horen en het uit te dragen. U de dank ook voor uw weldaden die gij gegeven hebt persoonlijk, zo in moeite, in beproeving, in kommer, mogelijk in herstel van ziekte. Maar wij komen ook tot u met de bedroefden en rouwenden in ons midden. Het eerste wat wij weer ontmoeten, toen wij terug mochten komen van vakantie, was de dood. Het bericht dat één uit ons midden op hoge leeftijd weggenomen was. Een geliefde moeder, een grootmoeder, die zo'n grote plaats heeft ingenomen in het gezin, in de familie. Heere, wil gij genadig zo met familie van Wenen zijn, met wie wij stonden aan het graf van haar. Wil gij genadig die lege plaats, die spreekt, waaraan zulke bijzondere herinneringen verbonden zijn, vervullen met uw eigen tegenwoordigheid. Mocht uit dit verlies nog winst geboren worden, doordat een hart, harten, uw woord horen en tot stilstand gebracht worden op de levensweg, om te buigen voor uw aangezicht. Heere, het is voor u een wenk van uw almacht, om te bekeren wat onbekeerd is, om te vertroosten wat neergebogen is. Gij zo sterken en schragen, en laat ook in deze morgen het verstaan worden, dat gij uw woord uitdraagt, juist ook voor ons in onze omstandigheden, naar ziel en lichaam, in de droefheid des geestes en des gemoeds. Laat uw naam verheerlijkt worden in hem, die de banier draagt boven 10.000, die de koning der koningen is, de Heere der heerscharen, in wiens hand gij alles gelegd hebt, omdat hij regeren zal, rechtvaardig en goedertieren. Zo dragen wij allen en de ganse gemeente op aan uw genadetroon, omdat gij, o God, van alle barmhartigheid in de Zoon van uw liefde door uw geest in ons midden wilt wonen en werken, dat alzo Christus, de koning der kerk, de enige hoge priester onze belijdenis, ook bedienen mogen uit de volheid die verworven is door zijn bloedig lijden en sterven, en die hij nu meegenomen heeft naar de hemel om ze uit te delen in den geest. Wil gij zo dan uw zegen schenken in en door hem, tot roem van vrije genade. Wij bidden u voor alle dienstknechten die uitgezonden worden om uw woord te verkondigen. Schenk ze de kracht, de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat wij stil en aandachtig mogen horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt, en wil ons genadig ondersteunen en inleiden in uw waarheid, opdat wij al zo staan mogen in de bediening der verzoening in het midden der gemeente, dat de mens ontdekt worden, dat hij ziet zijn verloren bestaan, maar ook dat genade voor genade gepredikt en uitgedragen mag worden, zoals gij die voor de ellendige en noodruftigen stelt in de Heere Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde. En waar er verhindering was om op te gaan, Heere, wil gij daar genadig ook thuis nog een zegen schenken. Hoor ons zo naar de rijkdom uw ontferming, om Christus willen alleen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in de profetieën van Ezechiël. En daarvan het 37e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. En daarna in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, het 2e hoofdstuk, de eerste 7 verzen. Maar eerst dan Ezechiël 37. Daar lezen we Gods woord, de hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei, en ziet, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden, en ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zegt tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Nu lezen we de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Hier eindigt de schriftlezing. Onze tekst vindt u in de eerste schriftlezing, Ezechiël 37, het 12e vers. Ezechiël 37, vers 12. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere Heere, ziet, ik zal uw graven openen, en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Tot zover de tekst. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Er willen extra gaven gevraagd wordt voor de kerk. De maandelijkse extra collecte is dat. Van harte deze collecte aanbevolen. Laat ons zingen Psalm 56, de verzen 4 en 5. De beginregels luiden, Psalm 56, vers 4, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5, ik roem in God, ik prijs tot feilbaar woord. Psalm 56, vers 4 en 5. Ezechiël 37, het hoofdstuk van de dorre doodsbeenderen. Een heel bekend hoofdstuk, gemeente, waaruit we al wel eens meer zullen hebben horen preken. En dan worden we allicht gebracht bij de dorheid, de dood, zoals die hier getekend wordt in de dorre doodsbeenderen in de vallei, waarin in een visioen Ezechiël de godsman gezet werd. Maar wij hebben onze tekst in het 12e vers, het woord des Heren, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lied uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Een machtige heilsbelofte, belofte van troost en van uitzicht. En daarom willen wij in het bijzonder ons aan onze tekst houden tegen de achtergrond van dat gezicht dat Ezechiël ontving. Wij worden dus in de geest gebracht naar het volk Israël in de droeve omstandigheden van de ballingschap. Dat volk, de kerk van de oude dag, verkeerde in een vreemd land onder de verdrukker. Het was van de Heere afgezworven, dagen zonder getal. Maar het grote wonder is, en dat wordt ons hier zo duidelijk gepredikt, dat de Heere dat volk niet verlaten had, ook al hadden zij eertijds hun God telkens verlaten. Ook al was het oordeel daarover gekomen en waren ze gedeporteerd, hadden zij hun geliefde stad Jeruzalem, het land der vaderen, moeten verlaten. En waren ze in smadelijke ballingschap gevoerd. Toch had God zijn volk niet verlaten. Hij was hen nagegaan. Want immers, God heeft zijn knecht Ezechiël naar dat land der ballingschap gezonden. Of ervoor gezorgd, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat daar onder die ballingen een godsman zou zijn om het woord Gods te brengen aan het volk dat onder het oordeel lag. En die godsman Ezechiël, zijn naam betekent, God is sterk. God is sterk, wat een tekenende naam. Onthouden we het? Ezechiël, God is sterk. Die knecht Ezechiël die moest niet alleen maar verkondigen het oordeel en dat het om der zonde wil was, omdat immers het volk de afgoden gediend had en de levende God en zijn verbond had verlaten, dat het niet alleen daarom was dat het oordeel rustte op het volk, maar ook heeft hij moeten verkondigen verlossing en vertroosting. Verlossing aan allen die daar schuldig zich kenden. Die daar in de nood verkeerden. Wat een wonderbaar woord hebben we dan gelezen. Want dat hebben we wel begrepen, dat het hier om dat grote wonder gaat, dat God levende of doden levend maakt. En dat de menselijke onmogelijkheden juist Gods mogelijkheden zijn. En dat werd in de naam van Ezechiël als het ware al uitgesproken. God is sterk. Als hij daar liep over de straat, onder dat volk, daar gaat Ezechiël. God is sterk. O, dan hebben de ellendigen, de verslagenen van hart, die onder het oordeel zuchten, er iets van mogen verstaan. En dat de sterke God Israëls nog naar hen vragen wil. Zie Zie eens, het was ook daarin Babel een gemengd volk. Er waren er natuurlijk die aan de uiterlijke weelde en welvaart genoeg hadden, want ze hadden het daar niet slecht meer na enige tijd. De Joden wisten wel handel te drijven en hun boterham te verdienen. Maar er waren ook anderen. Er waren er voor wie het nacht geworden was, omdat zij Jeruzalem kwijt waren, Gods stad en zijn altaren, verwoest door de geweldenaren. Zij waren het die Psalm 137 verstonden. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij ook, weenden wij als wij aan Sion en Jeruzalem gedachten. En waarom? Omdat zij gescheiden waren van stad en tempel, gescheiden van Gods gemeenschap. Want daar had toch God zijn plaats onder zijn volk verkozen, om daar te wonen in gunst. En hoe zou het nou ooit nog eens vervuld worden, dat uit Jeruzalem de wet uit zou gaan en het woord uit Sion, zoals Jesaja had geprofeteerd, dat kon toch niet. Ze waren toch overgegeven aan de vijand. Hebben we wel eens ondervonden, gemeente, de gemeenschap met God? Hebben we daar wel eens iets van gesmaakt? Als we dat weten, dan weten we ook wat het is om het vriendelijk aangezicht Gods te moeten derven, te moeten missen. En dan kunnen we enigszins erin komen hoe ellendig die ballingen, die het om God te doen was, om Jeruzalem, om de tempel, om Gods altaren, hoe ellendig deze ballingen zich hebben gevoeld. Want dan verstaan we er iets van in ons eigen hart. God kwijt te zijn, zijn gemeenschap niet te ontmoeten. Och, van nature, zegt Calvijn, dan zijn wij als de zwijnen. Dan eten we wel de vruchten van de grond en we roeten in de bodem en we zien wat te halen, maar we letten er niet op waar het vandaan komt, we kijken niet naar boven. Calvijn wist het wel. Maar het volk van God is er ellendig aan toe als het mist de gemeenschap met God. En als in plaats van de koestering van de barmhartigheid Gods, de kille hand van de oordelende God op ons drukt. O, dat misnoegen God. In de plaats van die koestering der liefde. Kijk, en als dan zo'n volk hoort wat er in onze tekst staat. Als dan zo'n volk zich hoort aanspreken met: O mijn volk. Ja, waar moet ik dat nou mee vergelijken? Met een kind dat zijn vader bestolen en belasterd heeft, en dan ineens voelt dat die vader de armen om zijn hals slaat, in plaats van hem uitscheldt en de deur uitgooit. Ja, zo misschien. God de Heere opent zijn liefhebbend vaderhart en strekt zijn armen van eeuwige liefde uit. Naar wie? Naar zulke die het weten dat ze het volk van God zijn. O nee. Naar zulke die belijden: ik zie aan ons na al dit ongeval geen teken van Gods gunst ons meer gelaten. Zo is het altijd door. O mijn volk. Daarin stort God zijn liefde hart uit. over zulken die niet zien dan oordelen gericht. En dat is die eeuwige liefde Gods, die bij machte was om eigen zoon en kind van het hart te scheuren en weg te slingeren in het eeuwige oordeel aan het vloekhout des kruises. Hij spreekt hen aan met: o mijn volk, niet als ze goed gesteld zijn, niet als ze het kunnen denken, ik ben een kind van God. Ik heb het zo goed gemaakt en ik heb het zo best eraf gebracht. En ik ontmoet dit kenmerk en ik ontmoet dat. Nee, ik lees het in het 11e vers dat aan onze tekst vooraf gaat anders. Gij zegt, of zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden. Tot zulke komt het dus, o mijn volk. En zo legt God nu altijd weer in de bediening van zijn dierbaar woord zijn hand, zijn vaderhand op het voorhoofd van een moegestreden mensenkind. O mijn volk, ik heb het in mijn liefde op u gemunt, op u mensenkind, en ik druk het zegel daarvan in de dienst des woords in uw hart. Alzo spreekt de Heere Heere, zo staat het er in 12e vers in onze tekst. Zo zegt de Heere Heere. Dat was de opdracht van de profeet Ezechiël in die tijd jegens de kerk daar in Babel. En dat was een volk dat onder het oordeel verbroken zuchtte. Ezechiël moest het woord doorgeven. Dat woord van God, dat moest hij uitgieten. Uitgieten wat er in Gods hart was. Opdat de geest het zou inbrengen, overgieten in het hart van hen. Die zeiden: onze verwachting is afgesneden. Niet wat de duivel zegt. En niet wat die mensen in eigen hart zeiden. En wat het geweten zegt. Maar wat God zegt. Dat zal gelden. O mijn volk, ik ben u nagekomen in het oordeel. Gij hebt u zelf wel in die nacht gebracht. Maar ik ben afgedaald in die nacht der hel. Ik heb daar mijn eigen zoon voor over gehad. Ik heb hem in laten dalen in die nacht. En heb hem daar gesteld als het voorwerp van mijn toorn. Opdat u nou zou acht geven op het woord van de profetie, alzo spreekt de Heere Heere, de Heere Heere, het eerste woord dat wijst op de majesteit en de macht Gods. Alzo spreekt de eeuwige God, de schepper van alle einde der aarde, die de bergen vastzet door zijn kracht, omgord zijnde met macht. Alzo spreekt die God voor wie gij niet zijt en voor wie gij eeuwig zou moeten verteren. Maar die God is ook de Heere. Dat is die tweede naam met hoofdletters. Dat is de God des verbonds. Dat is Jehovah. Dat is de God van genade. Die een weg van verlossing heeft uitgedacht. Die de duivel tot zwijgen brengt. En uw geweten stilmaakt. En de vredestem doet horen in uw ziel. Hij heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom kan ik niet van u af, ook al moest ik u naar Babel brengen, ook al moest het door een weg van ziekte, van nood, van oordeel, van gericht. Ik kon niet van u af. Ik ben Jehovah. Ziet, zo komt nu de Heere zondaren op te zoeken, niet alleen toen, maar ook nu. Zondaren die het oordeel erkennen. En dan dringt de geest en dan beweegt de geest, opdat wij aan dat woord genoeg zullen hebben. En dat niet onze gedachten en niet de gedachten die de duivel in het hart werpt naar boven komen, maar dat het woord zal gelden, opdat in het hart het gaat leven. En dat is nu dat machtige, dat wonder Gods, dat het daar gaat leven. Ik ben wel ellendig, maar de Heere zegt dat hij aan mij denkt in gunst. Ik ben wel ellendig, maar de Heere heeft in het lam, in zijn eigen lam, gedachten des vredes over mij. En waar dat nu in een ziel ingaat, daar gaat het erin. Daar is licht. Daar is een arm zondaarshart. Daar werd een vat geledigd. Daar konden we niet op onze heffen stil blijven liggen. Op allerlei dingetjes, maar daar gingen we aan. Daar wordt de vertroosting ingedronken als water door de Heilige Geest. En waar dat nu aan ons voorbij gaat, gemeente, waarom? Waarom gaat het dan ook vanmorgen aan u voorbij? Zowel vooraan als achteraan en rechts en links, waarom gaat het aan u voorbij? Omdat we vol zijn, vol van onszelf, vol van onze gerechtigheid, vol van de wereld, vol van het werk en leeg, leeg van armoede. De armen die zullen het horen. En die zullen gevuld worden met Gods goedertierenheid. De Heere maakt zich vrij van het bloed van een ieder onzer. Denk erom. Het is een geweldige heerlijke zaak. En wat de Heere daar aan zijn kerk toezegt. Ik zal uw graven openen. Ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Dat wilde toch voor die kerk daar in Babel zoveel zeggen als: ik zal u uit het graf van het oordeel en van de ballingschap waarin ge als begraven zijt en waarin u u nooit meer kan oprichten, daar zal ik u uit oproepen en u verlossen. De wereld denkt dat kan nooit. En uw eigen hart denkt dat kan nooit. Maar ik zal u eruit brengen. En ik zal u terugvoeren, al moet het ook door honderden kilometers woestijn naar Jeruzalem. En daar zult u weer wonen als eertijds. En u zult mij de lof en de ere weer brengen bij de altaren des Heren. Die zullen weer roken. Het land Israël, want immers, ik heb het aan Jacob gezworen, dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ziet, volk in Babel, weer zult u daar wonen, u zult uw volksleven uitbreiden, opdat eenmaal uit die vorst zal komen die ik beloofd heb, de Messias. Ziet, zo zegt God in dit woord dus. Dat hij nu tegen alles in, tegen alle mogelijkheden, onmogelijkheden in, zo moet ik het zeggen. Dat hij tegen alles in nu dat waar zal maken. Dat woord dat hij aan Abraham gezworen heeft en aan Isaac bevestigd. Dat vervuld zal worden, de poorten der hel, zou de godsgemeente niet overweldigen. Maar hoe? Als die vraag nu gesteld wordt, dan valt de hand op de mond. Dan weet niemand meer iets voor te brengen. Dan zit daar een volk dat het niet weet en niet heeft. Een handjevol volk. Te midden van die geweldige heidenwereld. Weggevoerd in ballingschap. Wat zal dat volk maken? te midden van die grootmachten der aarde. Ziet, dat is nou Gods werk. En dat moest nou Ezechiël verkondigen in dat machtige visioen dat hij aanschouwde. Op een gegeven ogenblik zag hij ineens zich staan in een vallei. Een groot dal dat bedekt was met dorre doodsbeen. Helemaal zo groot, zo wijd als het was. Waar hij heen zag, hij zag niets dan dorre knekels liggen. Hij is er rondom gegaan, het hele dal rondgelopen. En heeft ze goed bekeken. En nergens was er nog een bot waar nog wat vlees aan zat. Het waren de beenderen, de geblakerde beenderen van vergane lijken. Van een verslagen leger. Ze hadden jaren, daar liggen blakeren in de zon. Zit daar nog leven in? En toen was hem gevraagd, hij hoorde een stem. Een stem van bovenaf die tot hem kwam. Zullen deze beenderen leven? En nu het merkwaardige antwoord van die godsman. Dat hij niet zegt, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Dat hij ook niet zegt. Dat kan wel. Maar dat hij zegt, gij weet het. Dat hij zich verliest in zijn zender. In de man die hem toespreekt. De engel des Heren. Heren, gij weet het. Dan krijgt hij de opdracht om te prediken. Niets anders dan te prediken. Hij moet niet naar dat dal toe gaan. Om nu de beenderen bij elkaar te zoeken. Om te trachten om zo nog er iets van te maken. Maar alleen maar te prediken het woord Gods. Dat is het profeteer, mensenkind. Mensenkind, stof en as, profeteer. Zeg dat deze beenderen leven. Die beenderen, ze zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden. We zijn afgesneden. Zij zeggen. Dus om wie gaat het? Om hen die zo zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Hoort u die klacht? Gelukkig als er die klacht is, niet om die klacht, maar omdat God daar gaat antwoorden, als daar die klacht geuit wordt, onze verwachting is afgesneden. Want ja, gemeente, het is toch iets anders om over de dood te praten. Of je geheel en al in de dood te bevinden. Waarom klaagt de kerk in Babel? Niet omdat ze het zo slecht had. Want ze hadden goed hun boterham in het algemeen. Maar, zoals we zeiden, omdat ze gescheiden waren van Gods gemeenschap. Wij leven in een tijd van weelde. Wij leven in een tijd dat we het behoorlijk goed hebben allemaal. Maar waar gaat ons hart nu naar uit? Als we nu maar ons werk kunnen doen en oogsten kunnen. Als we maar het een en ander kunnen voortzetten en volbrengen. O, zal daarin de kerk niet te gronde gaan. Dat ze zich vergaapt aan de gerechten van deze wereld. En daarom mocht toch de gemeenschap met God, het kennen en smaken van zijn vrede, bovenop komen te liggen en vooraan. En dat het toch om God mogen gaan. Van nature lopen we met oogkleppen voor, een eeuwig verderf tegemoet. Waar moeten we terechtkomen, wij met onze kinderen? We jagen naar de aardse dingen en de hemelse dingen raken ons dikwijls niet. Straks komen de teleurstellingen en de ellende. Maar gemeenten die voor het eerst en in voortgang naar Gods gemeenschap uitgaan. Omdat hier een leegte is gekomen dat we God kwijt zijn. Omdat wij van God afgevallen zijn. Als wij vermoeid zijn geworden doordat wij getracht hebben in allerlei opzicht niet het op een akkoordje te werpen met de moraal en met het leven in allerlei opzicht. Seksueel en in andere dingen het op een akkoordje te werpen, zodat het leven leefbaar wordt, zoals men tegenwoordig zegt. Maar als het ons onmogelijk werd om God te dienen, terwijl hij toch gediend moet worden en zijn wet gehouden moet worden tot het laatste toe. Als het ons onmogelijk werd om ons te reinigen, dan kan het zo moedeloos worden. Ja, we hebben wel moedeloze mensen in onze tijd. De gestichten zitten er vol van. Mensen die het leven niet meer aankunnen. Maar dat we nou mensen ontmoeten die niet meer verder kunnen, omdat ze niet meer zonder God verder kunnen. Mensen die het niet kunnen klaarkrijgen dat God gediend wordt. En die daarom moedeloos zijn. En daarom klagen. Het wordt met ons niets. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Ziet. Zo begint het. Maar zo blijft het ook in het leven van Gods kerk. Telkens weer. Dan wel op een ander vlak, want als Christus gekend wordt en leven, blijft er toch altijd een basis waarop teruggevallen mag worden, of waarop de geest weer terugwerpt, laat me het zo zeggen. Het kan wel door diepte heen gaan, maar ook al is het dan op een ander vlak, toch is het altijd weer zo, dat we telkens weer vastlopen met het onze en in onszelf. En nou een vraag. Wat wil nu in die omstandigheden de Heere van ons horen? Wat wil hij nu van u horen? Wil hij dan horen, Heere, hier ben ik, nu zal ik uw wet houden zoals Israël eenmaal sprak in de dagen van Jozua. Wat de Heere geboden heeft, dat zullen we doen. Zijn we daarin den Heere wel behagelijk? Zullen we daarin voor God bestaan? Nee, God weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het ganse huis. Dat zijn niet de onbekeerden. Dat zijn de bekeerden. Die zijn erbij. En zij horen het. Het ganse huis Israëls. Deze dorre beenderen. Ze waren zeer dor. Daarvan was geen leven te verwachten. Daarvan was geen hoop. Wel nu, niets anders dan dat toe te geven. Dan dat te bekennen. Dan het te belijden voor Gods aangezicht. Onze verwachting is afgesneden. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Om dat nu te beleiden, dat wil God horen. En daarom werkt hij net zo lang met de mens daarop aan dat er dat uitkomt. Verstaan we dat? Laat het tot lering zijn. En mogen het zijn dat we ook persoonlijk zo ingetrokken worden. In die belijdenis. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Vanwege de vijandschap die daar in de uiterste hoeken van ons hart en leven gevonden wordt tegen God. En dat wij daarom gescheiden zijn van Gods gemeenschap. Daar begint het mee. Dat we dat leren, dat we dat ontdekken. Het is wat anders om over de dood te praten. En wat anders om de dood te ruiken. Waar te nemen in de uiterste hoeken van ons leven en van ons hart. Het is voorwaar een teken van leven als deze klacht over de lippen komt voor het eerst. Hoewel, de klager in zichzelf vindt er geen leven in. Integendeel, hij neemt overal de dood waar. Maar nu gaat die geest, die levendmakende geest, die gaat meer en meer overtuigen, zodat alle leven naar eigen waarneming verdwijnt. Onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden, onze beenderen zijn verdord. En dan is die geest tevreden. Die geest des oordeels. Die geest van Christus. Opdat hij nu, daar waar dit beleden wordt, gezegd wordt, uit het diepst in een zucht geslaakt wordt. Onze verwachting is afgesneden. Opdat daar Christus geopenbaard wordt. Dat daar Christus in zijn prediking wordt voorgesteld. En dan hem ons mogen verliezen. En ziet geliefden, zo gaat het nu voor het eerst, maar ook in de voortgang, in allerlei omstandigheden van het leven. Als we in deze wegen geleid worden, wordt de verwachting afgesneden, blijft er van ons niets over, telkens weer dan dorre beenderen, maar de heerlijkheid van Christus wordt daartegenover geopenbaard, zoals de Heere dat Ezekiel heeft doen getuigen in dat gezicht van die dorre doodsbeenderen. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw graven doen openen, o mijn volk. En nu, hoe heeft de Heere dat nu vervuld en hoe zal hij dat nu vervullen? Hoe zal hij nu deze tekst waarmaken? Want niet alleen voor Israël is dat waargemaakt in de oude dag, maar nog telkens wordt dat levende woord van God vervuld en zal het vervuld worden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet. Ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Hoe is dat vervuld? Hoe wordt dat vervuld? Hoe zal dat vervuld worden? Daarop is het antwoord, gemeente, allereerst voor het volk Israëls in de oude dag daarin. Dat een heidense keizer, koning, geroepen werd, Kores. Van het oosten, de koning der Perzen, om het volk terug te brengen en te doen keren naar Jeruzalem. Kores, gij zijt mijn knecht. Ook al heeft Kores, die God van hemel en aarde niet gediend en geëerd, zo werd hij als knecht geroepen om het volk terug te leiden naar Jeruzalem. Uit de ballingschap. En daar heeft dat volk het als een wonder beleefd als de Heere de gevangenen Sions wederbracht. Zo zijn ze gelijk degene die dromen, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. Als uit de dood, als uit het graf, werd de kerk teruggevoerd. Niet door hun werken, niet door hun doen, niet door hun mogelijkheden, maar alleen door Gods geest is het geschied. En zo hebben ze weer uitzicht gekregen op de toekomst, dat de Messias komen zou, zoals de Heer het beloofd had. Daar hebben ze kunnen zingen, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom, zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer, hebben ze uitzicht gekregen, zo is dat woord vervuld. Maar daarmee was deze tekst, deze belofte, niet afgewerkt. Het was maar een preludium, een voorspel. Het eigenlijke moest nog komen. Wanneer is dat dan geschied? Of zou dat geschieden? Ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. O mijn volk. Gemeente, laat u meenemen naar de heuvel Golgotha, de hoofdschedelplaats, te midden van de geblakerde beenderen, te midden van de kale schedels, heeft daar opgericht gestaan het kruishout, met de zoon des mensen eraan. En hij is in het dal der dorre doodsbeenderen ingegaan. Als dorre doodsbeenderen heeft hij daar de dood gesmaakt. Te midden van de geblakerde en dorre schedels hing hij in de dood en van de dood omvangen. Hij werd zelf de dode, de geblakerde, de verdorde in het vuur van Gods toorn. Maar hij in de plaats van zijn kerk, ja zijn kerk in hem. En daar is het gekomen ten derde dag, dat de graven geopend zijn geworden. In zijn opstanding, waar zijn ganse kerk in begrepen was, daar is het vervuld, eens en voorgoed. En krachtdadig, ziet, ik zal u uit uw graven, ik zal uw graven openen. En uit uw graven u op doen opkomen, o mijn volk. In de opwekking van Christus uit de dood is de ganse kerk opgewekt, meegenomen door de dood heen het leven in en meegenomen naar boven en daar gezet aan de rechterhand des Vaders in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Daar is haar leven. En daar leeft ze tot in eeuwigheid. Zo heeft God zijn volk uit het graf van zonde en dood, van verderf en ondergang, opgeroepen tot de eeuwige heerlijkheid in zijn eigen lieve Zoon. En als u nu thuis eens rustig dit hoofdstuk verder leest, dan hoort u hoe de profeet daar ook het zicht op heeft gehad. Want immers, Gods volk zou vergaderd worden onder de ene herder. En de knecht David zal koning zijn. Dat is immers de Heere Jezus Christus. Vers 24. Mijn knecht David zal koning zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen. En mijn inzettingen bewaren en die doen. En dan lees ik in de Korinthebrief. Dat Paulus deze woorden aanhaalt om de heerlijkheid van de kerk van Christus te tekenen. De gemeente van het nieuwe verbond. Ziet, zo wordt hier de heerlijkheid van Christus geopenbaard. En wat er onder zijn regering daarom zal geschieden. En wat geschiet er dan, gemeente? Wel, wat nu al zo vervuld is. Dat wordt in de toepassing volleindigd. Als nu de graven geopend worden en een dode zondaar tot het leven gebracht wordt. Als het woord Gods wordt uitgedragen en de Heilige Geest dat woord krachtig doet zijn. Want zo vergadert Christus zijn kerk en bouwt hij zijn gemeente in het geloof. Wat gebeurt er dan als dat woord wordt uitgedragen? Daar zijn dorre doodsbeenderen, want dat is het mensengeslacht, aan de dood prijsgegeven, onder het oordeel. En er is geen mogelijkheid van leven in. Maar er komt beweging, daar waar die geest door het woord komt en werkt. Daar komt beweging, zodat de dorre beenderen tot elkander komen. Dat er geraamte gevormd wordt. Dat er vlees en zenuw overheen komt. Dat wil dit zeggen. Dat daar in mensenverstand en in mensenharten, besef en kennis komt van God, van zijn heiligheid, van eigen zonde en dood staat, dan juist gaat de dood werkelijkheid worden. Dood in zonde en misdaad, dat wij tegen God gezondigd hebben. Maar er is nog geen leven in. Nee, juist, want immers, daar wordt de dood van alle kanten geroken en geproefd. Er is nog geen leven in. Daarom moet er een tweede daad van Christus volgen. En die tweede daad is dat de geest des levens geroepen wordt van alle hoeken der aarde om te blazen in die gedoden. Omdat er leven opwaakt. Dat is de geest des levens die het geloof in de Heer Jezus Christus doet doorbreken. Waarin die band des levens gekend wordt, waarin de Heer Jezus Christus omhelst wordt, aangehangen wordt, aangenomen wordt, is hij volkomen heerlijk middelaarswerk in het geloof. Ziet. Dat baart evangelisch leven. Zo wordt dat evangelische leven geblazen in de gedoden. Dat is die tweede daad van de verheerlijkte Christus in zijn geest, door zijn woord. Dat is de geestelijke opstanding uit de dood. Dat is dat machtige werk van die verheerlijkte Christus, die zijn kerk in de opstanding heeft meegenomen. En daarom nu in zijn geest triomferend in een mensenleven doorbrengt. Nooit is er leven dan in de kennis van hem. Daar waar een volk klaagt, juist in de dood en vanuit de dood, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden, daar blaast hij. Dat evangelische leven in de kennis van Christus in het hart. Daar waakt de ziel op in de omhelzing van die eeuwige zaligmaker. Die het leven is tot in eeuwigheid. Hij is het leven. Daar heeft hier een dienaar des woords gestaan. Van wie een geschriftje is dat u misschien wel eens gelezen hebt. Het is gebeurd in het jaar 1734 dat de predikant dominee Lindfrink hier in de grootste benauwdheden zijn levensdagen sleet. Omdat hij, hoewel hij preekte en huisbezoek deed, de dood bij zichzelf waarnam. De dood in en om hem. Totdat het werd, mijn verwachting is afgesneden. Mijn verwachting is verloren. We zijn dor als dorre beenderen. Daar brak het door. Daar antwoordde de God van hemel en aarde. En hij heeft, waar hij Christus omhelzen mocht, de zondag daarop gepreekt. De tekst. Uit 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Daar heb je. O gemeente. Dit is het eeuwige leven. Daarin zal de ziel leven. Dat we hem kennen. Een enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. En denk u nu dat wij aan het eind zijn wat de belofte betreft. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in Israël. Nee, gemeente, dat gaat door tot de jongste dag. Totdat het laatste schoofje binnen is en dan. Dan zal daar die heerlijke dag zijn.
dat niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. De voorbuit zal worden binnengeoogst. Ik zal u de graven openen en u uit uw graven doen opkomen als die grote koning zijn bruid zal tegemoet snellen om haar te ontvangen als hij gewekt is door de bazuinstoot van de engel die klinken zal van oost tot west en van noord tot zuid de graven openspringen opdat de bruid van Christus niet alleen naar de ziel maar ook naar het lichaam overkleed met het heerlijk gewaad van het nieuwe lichaam Israël binnengeleid zal worden. Dat is de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Daar zal dit woord zijn beslag en zijn vervulling in alle volheid hebben. En het zal gaan door het onmogelijke heen, door het onbegrepene heen, maar God drieënig tot heerlijkheid en allen tot zaligheid, die als hun levensklacht het belijden. Onze verwachting is afgesneden en is verloren. Wij zijn als dorre beenderen. Amen. Zingen we Psalm 102 en daarvan het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen, als zij tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. 11e vers van Psalm 102. Zoeken wij tezamen Gods aangezicht in dankgebed. Heren, voor uw heilig aangezicht mogen wij komen met dankzegging voor de dienst die gij ons geschonken hebt aan de morgen van deze uw dag in het bedehuis der gemeente. Ja, gij zijt die God die wonderen doet op wonderen horen. En daarom leeft uw kerk alleen van uw wonderen. En juist wanneer zij af mag zien van al wat van haar is, van eigen kracht, dan wordt het waar dat gij de graven zult openen en dat gij doet uitkomen, dat gij doet doorbreken door de machten van dood en verderf heen. Dan wordt het ook waar voor een ieder van al de uwe dat zij zullen doorgaan en thuiskomen. Dan mogen ze zingen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en hoopt in al zijn klacht, mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O Heere, zo zal uw naam verheerlijkt worden en zal het ervaren worden dat de mus een huis vindt en de zwaluw een nest bij de altaren des Heren. Zo beleiden we het voor uw aangezicht dat gij in het leven behoudt uw werk in het midden der jaren en dat gij te midden van de vergankelijkheid der dingen eeuwig dezelfde zijt en trouwen houdt tot in eeuwigheid, om nooit te laten varen de werken die uw hand begon. Wij bidden u, wil ons genadig zo verrijken met deze kennis en met dit geloofsgezicht. Wil uw kinderen zo op u doen vertrouwen en van u afhankelijk doen leven, opdat zij uit uw woord bediend en gezegend mogen worden, opdat ze alleen mogen zien op die overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus. Wij bidden u, wil zondaren bekeren, wil ook in onze gemeente, waar zoveel dorre doodsbeenderen zijn, die daar verspreid liggen, aan de rand van het graf, nog in beweging brengen, ze tot elkaar brengen, met vlees en zenuw overtrekken, omdat we de klacht van de dood horen, niet dat daar het leven in is, want het leven is in u, maar op die klachten, op dat noodgeschrei, doet gij die wonderen, zodat ze opstaan in een nieuw leven, in de andere die voor hen gestorven is en opgewekt is. Gestorven tot een tot voor de zonde en opgewekt om hun rechtvaardigmaking. Heere, wil gij zo levenwekkend, roepend door de gemeente gaan, jong en oud nog aanspreken en ons in die bediening stellen met de ambtsdragers, opdat uw woord doorgaat van huis tot huis, van mens tot mens. Wil onze jongeren bewaren bij uw woord, wil ze vasthouden en trekken met de koorden van uw barmhartigheid. Wij bidden u voor onze zieken, wees hen nabij, Heere, sterk ze hier, als zij thuis zijn, maar ook in het ziekenhuis, als ze het moeilijk hebben, als de strijd zwaar wordt, als de aanvallen steeds korter op elkaar komen, als de zwakheid van het lichaam en de vermoeidheid van het hart steeds sterker overvallen. Och, wij bidden u, wil gij nog schenken een uitzicht, een toezicht, een toevlucht, o, dat alles verloren mag worden, dat het maar gezegd wordt, beleden en bekend, onze verwachting is afgesneden, omdat het woord van Christus heerse in zijn ziel. Heere, gedenk hem en de anderen zo naar uw eeuwige goedertierenheid en gunst. wil met ons blijven op deze dag en geef uw zegen ook aan de avond. Hier en elders in de gemeente en overal waar uw woord uitgedragen wordt. Wij bidden u voor land en volk en vastenhuis. Wij bidden u, wil nog geven mannen die wel weten te regeren, met wijsheid en verstand begiftigd zijn. Wil bovenal schenken dat uw woord nog gekend wordt en geëerd in deze verwarde tijden. Heere, wil zo overheid en vorstenhuis zegenen en ons weer een nieuw kabinet geven. Wil gij, Heere, gedenken al de arbeid in uw koninkrijk over het rond der aarde, de zendelingen, wil hen alle sterken, wil hen allen zegenen. En als het moeilijk is, doen verstaan dat gij die God zijt, die in het dal der dorre doodsbeenderen het leven weet tevoorschijn te roepen, maar die dat doet op uw tijd, maar zeker als antwoord daar waar geroepen wordt. Wij zijn dorre beenderen, onze verwachting is verloren, ze is afgesneden. Hoor ons genadig in de vergeving onze zonden, om Christus willen alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Psalm 72, vers 2. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.